Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag over energiebedrijven die hun prijzen verhogen en zich niet aan wettelijke termijnen houden en daarmee ook een dikke middelvinger geven. En Khadija Ariep is in opspraak, het PvdA-Kamerlid. Ze zelf als Kamervoorzitter grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Dat haar opvolger Vera Bergkamp een onderzoek naar haar instelt, moest ze vernemen via NRC. Bergkamp is zich van geen kwaad bewust en zegt dat ze Ariep geen mes in de rug gestoken heeft. En dat zei ze een minuutje of 40 geleden. Dat kunnen we even laten horen.
Het presidium unaniem heeft gisteren gekozen. En dat valt ons zwaar, hè? Dit is echt niet iets wat je heel makkelijk doet. Op basis ook van advies van de landsadvocaat besloten tot een extern onafhankelijk onderzoek. Het zou geen recht doen aan het presidium als belangrijk gremium van de Tweede Kamer om die kwalificatie zo op de persoon te doen. Dus die werp ik echt verre van mij. En vanuit het belang van beide kanten is juist belangrijk dat we een onafhankelijk onderzoek doen.
Ja, nou, gezellig wel. De NOS meldt zojuist dat de voorzitter van de ondernemingsraad van de Tweede Kamer de klachten over Ariep herkent. Dat er ook eerder klachten waren bij de OR. Zometeen in de tweede half uur van BNR breekt gaan we daar uitgebreid over praten. Met mijn twee panelleden vandaag. Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB. Goed dat je er bent.
Hey, goedemorgen.
En Michiel Suiker, aankomend voorzitter van de JOVD. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom. We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat heeft te maken met de Nord Stream gaspijpleidingen, waar inmiddels een vierde gaslek is gevonden. Niemand twijfelt eraan dat hier sprake is van een sabotage. Alleen wie zijn handtekening heeft gezet onder deze moedwillige beschadigingen is nog de vraag. Feit is dat het een angstige en onzekere situatie oplevert, want waar eindigt dit? Ons breekijzer is daarom: de sabotage van de Nord Stream pijpleidingen is regelrecht terrorisme. Wat vind jij? Is dit een wake-up call van je welste? Moeten we direct alle kritische infrastructuur onder de loep gaan nemen? Of loop je misschien wat minder hard van stapel en zeg je, nou ja, we moeten niet overhaast reageren om escalatie te voorkomen? En andere vragen die gelijk door je hoofd schieten, die hebben inderdaad dus te maken met die beveiliging. Is die in goede handen? Moeten we daar snel werk van maken? Wat is dan het volgende terreurdaad? Zitten we zometeen met kerst en oud en nieuw in de kou? Ons Breekijzer, de sabotage van de Nord Stream pijpleidingen is regelrecht terrorisme. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. Dat kan ook via onze Instagram-pagina BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen, dan spreek ik je zo. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Glenn Schoen. Hij is onafhankelijk terreurdeskundige. Goedemorgen, Glenn.
Goedemorgen.
Sabotage van de Nord Stream pijpleiding is regelrecht terrorisme. Wat vind jij?
Nou, in ieder geval als tactiek zeker. De vraag altijd met dit soort dingen, wanneer je het hebt over terrorisme, heb je het over een autonome of een losstaande organisatie, of heb je het over statelijke terreur? Denk even aan Nazi Duitsland of de Khmer Rouge in Cambodja. En het moeilijke hier, als je kijkt naar dit type incident, ten eerste moet er bewijs worden geleverd van wie was dit, hè? Wie was de schuldige. Dat wordt niet makkelijk. Ik denk wel dat het eruit gaat komen, maar het gaat denk ik ook wel een tijdje duren. We hebben het over de zeebodem. En iemand die waarschijnlijk zijn vingerafdrukken niet wil achterlaten. Ten tweede was het doelwit niet statelijk. Dus het is niet alsof ze de Nederlandse vlag of NATO direct hebben aangevallen. Maar het is eigenlijk een bedrijf dat internationaal floreert. Het is daar een onderdeel van. Mm-hmm. Dus is het ook moeilijk om aan te geven van wie is degene die hier staatsrechtelijk of in een rechtszaal tegen kan ageren. En ten derde, waar zou je een land of een organisatie die je verantwoordelijk houdt voor die aanslag, waar zou je die aanklagen? Ga je naar het internationaal gerechtshof in Den Haag? Ga je naar een Europees hof in bijvoorbeeld Luxemburg? Dat staat nog helemaal niet vast, want dit is in internationale wateren en op de onderkant van de zeebodem.
Ja.
Dus ze leggen het. Het is natuurlijk een hele slimme strategische zet, ik denk vanuit Rusland hier, om in feite ons een nieuw front te geven, waarin we nu, ik zal niet zeggen dat we onze eigen staart achterna gaan rennen, maar we moeten wel voorzichtig zijn dat we niet nu opeens alle focus die we hebben als NATO, als EU in het ondersteunen van Oekraïne opeens de andere kant op gaan sturen om alleen maar bootjes en beveiligingen en kipvoersmannen aan te gaan schaffen.
Ja. Als je kijkt naar wat er gebeurd is in die Oostzee, voor zover wij dat nu allemaal weten, want er is ook nog heel veel onduidelijk, is jouw indruk dan ook dat dit wel een statelijke actor moet zijn? Dat dit niet iemand van de driehoog achter is die dit even op een achternamiddag gedaan heeft?
Ja, ik bedoel, je hebt het hier over diep onder water. Er moet verkenning zijn geweest. Waar kan je het doen? Hoe kan je het doen? Wat er is ingezet, en blijkbaar tenminste één of twee van deze zijn echt zware explosieven geweest. Dat kan je niet even met je roeibootje en een paar amateurduikers naar beneden halen.
Nee.
Het andere is dat je werk ziet tegelijkertijd, of vrijwel tegelijkertijd, op twee pijpleidingen en op ieder dan, het lijkt er nu op twee plekken. Dan weet je van degene die dit gepland heeft, die ging aan de ene kant voor maximum effect. Want als je maakt het eigenlijk met vier explosies vier keer zo moeilijk om de schade op te lossen en weer terug te gaan naar normaal. Maar je zorgt er ook voor dat die maximale zekerheid was dat je actie gaat slagen. En dat is typisch weer iets. Ja, we zien bepaalde terreurgroepen doen, maar helemaal als we het hebben over legers en special forces en dit soort instrumenten.
Ja, blijf even bij me, dan praten we zo verder. Ook over andere scenario's die je toch ook wel in, bijvoorbeeld in de media ziet. Zou het dan Joe Biden zijn, dat soort zaken? Er zijn ook wat audiofragmenten die daar, niet op wijzen, maar mensen die dat eraan linken. Dat wil ik zo meteen even aan je voorleggen allemaal. Eerst nog een rondje in mijn panel. Michiel, ons breekijzer. De sabotage van de Nord Stream pijpleiding is regelrecht terrorisme.
Ja, als je dan mij zou vragen, is het niet alleen terrorisme. Ik denk zelfs dat het eigenlijk een vorm van oorlogsvoering is. We hebben nu niet meer te maken met twee legers die tegenover elkaar staan, maar eigenlijk de hybride oorlogsvoering, waarbij we ook te maken hebben met cyberaanvallen. En ook dus te maken hebben met het beïnvloeden van ons politieke klimaat. Hè? Want stel blijkt het is nou Rusland, of stel blijkt het is nu Oekraïne, heeft dat natuurlijk altijd gevolgen voor de positie die de EU wil gaan aannemen.
Ja, dus de stront heeft hiermee definitief de ventilator geraakt.
Nou ja, kijk, het allerbelangrijkste is eerst zorgen dat die pijpleidingen dichtgaat en zorgen dat je erachter komt wie het heeft gedaan, voordat je echt een oordeel velt. Maar inderdaad, op het moment dat je erachter komt dat een van de twee het heeft gedaan, dan zit je inderdaad met stond aan de knikker.
Ja, Joram, terrorisme?
Ja, als ik zo hoor wat onze expert zegt, dan klinkt het niet heel aannemelijk dat dit een ongelukje was of iemand die dat op eigen houtje zelf heeft zitten doen. Dus het klinkt wel alsof het een bewuste handeling is om het toch behoorlijk de boel te saboteren.
Ja.
Ik moet zeggen, ik ben niet de expert op dit vlak natuurlijk, maar het klinkt niet helemaal pluis.
Baart het angst?
Angst niet per se, maar het laat wel zien dat ze serieus zijn wie het ook doet.
Hmm.
En dat ze bereid zijn om omver te gaan.
Ja. Glenn, voordat ik naar onze bellers ga, ik zag een anonieme EU-ambtenaar vanochtend bij Reuters, die zei, ja, deze lekken in Nord Stream die veranderen eigenlijk een beetje de aard van die oorlog. Net als die mobilisatie, net als de potentiële annexatie, het is een volgende stap in de oorlog die daar gaande is. Ben je het daarmee eens?
Ja, ik ben het eigenlijk eens met wat mijn collega panellid hier in feite zei. Je hebt het hier over hybride oorlogsvoering. Ja. Als je kijkt naar de doctrine vanuit Rusland, die generaal Gerasimov van 2014 heeft uitgesproken, waarin zij zeggen, hey, het Westen voert hybride uit, wij moeten ook op die manier gaan knokken. En je ziet inderdaad, of het nu gaat om cyber, of het nu gaat om sabotage, of het nu gaat om mis- of desinformatie, of daadwerkelijke oorlogsvoering aan het front, heel direct. Dit is weer een dimensie ervan en weer een voorbeeld ervan.
Ja. Oké, we gaan even kijken hoe onze bellers erover denken. Onze breekijzer. De sabotage van de Nord Stream pijpleidingen is regelrecht terrorisme. Wat denk jij? 020-468-4x0. 020-468-4x0. Meneer Hogeboezem, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zegt u maar.
Nou, ten eerste heeft president Biden gezegd dat ze die pijpleiding zouden vernietigen. Dat is heel dom, hè, om dat te zeggen.
Nu u toch zegt, dan gaan we gelijk even luisteren naar Biden. Die zei dit in februari 2022. Luister even mee.
If Russia invades again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
But how will you do that exactly?
We will. I promise you, we'll be able to do it.
Ja, meneer Hogeboezem, wat maakt u daarvan?
Ja, ik heb het gezien gisteren, het was op tv. Hè?
Ja.
Maar wij zijn dusdanig gehersenspoeld dat we gelijk Rusland de schuld geven.
Mm-hmm.
En ten derde, Polen die hebben een boete van 6,5 miljard aan Gazprom opgelegd voor de leiding. Dus die Polen die wilden ook die leiding niet, want ja, dan kun je geen belasting heffen omdat die leiding over zee loopt.
Ja, oké, dus er zijn veel belangen die daar spelen. Dank voor het bellen. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik geloof dat niet. Biden die bedoelt ermee dat ze gewoon sancties opleggen. En de Amerikanen kunnen dat gewoon ook met sancties kunnen ze dat verhinderen. Mm-hmm. Maar er is nog iets anders. Met de uitbreiding van de NATO is de Oostzee is eigenlijk een NATO-binnenzee geworden. Dus we kunnen de Russen wat dat betreft veel beter controleren. Kijk, de Zweedse territoriale wateren worden al jarenlang geschonden door allerlei Russische mini-onderzeeboten. Ze hebben er allerlei problemen. En nu kunnen we door gewoon de havens Sint-Petersburg en Kaliningrad streng te controleren. Al die Russische bewegingen heel streng volgen. Overal hydrofoons, over alles afluisteren onder water. Daar kun je alles kun je volgen. En dan kunnen we dat nu heel streng gaan controleren wat dat betreft. Dus gewoon maatregelen wat dat betreft nemen. En alle Russische boot die daar zit, gewoon op de nek volgen en controleren.
Dank Rob. Davies, goedemorgen.
Ja, goeiedag, ik spreek met David Kramer.
Zeg maar.
Mijn stelling is dat het geen terreur is, maar eerder een strategische daad. En je zou je kunnen afvragen wie er hier meer strategisch voordeel bij heeft. Het Westen of Rusland. Mm-hmm. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat het Westen hier meer strategisch voordeel bij heeft. Omdat Poetin hiermee zijn wapen kwijt is om de gasmarkt te manipuleren. Mm-hmm. En zou hij door willen gaan en terreur willen zaaien richting bijvoorbeeld de Noord-Noorse pijplijn, dat zou een onverholen oorlogsdaad richting het Westen zijn, waarmee die het conflict echt escaleert richting de NAVO. Want dat is gewoon aanval op de infrastructuur van de NAVO. Ja. En ja, dat is een scenario waar ik denk dat we weg bij moeten blijven.
Dank voor het bellen. Twee bellers nog tot slot van dit blokje. Pieter, goedemorgen. Pieter?
Ja, hallo?
Ja, hallo, zeg het maar.
Ja, ben ik in de uitzending?
Ja hoor, al een paar seconden.
Oké. Ja. Nou, de grote vraag van mij is, wie is de eigenaar van die pijpleiding? Uh-huh. Allebei. Aandeelhouders, geregistreerd in Zwitserland. Dus wie is hierbij de financieel gedupeerde?
Ja, nou, goede vraag. Ga ik zo eventjes vragen aan Glenn Schoen. Ik weet niet of hij helemaal de organisatiestructuur uit zijn hoofd kent, maar ik denk wel voor een deel. En Samir, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik vind sowieso dat jullie bij BNR een beetje te gekleurd zijn. Dat jullie eigenlijk een beetje meer de kant van Oekraïne ineen belichten. En totaal niet kijken naar de Russen en ook hun zorgen, wat zij hadden ook over Oekraïne. Dat wil ik als eerst kwijt. Okay. En ten tweede vind ik dat Amerika er eigenlijk meer baat bij heeft om die Nord Stream op te blazen. Omdat zij tweede of de derde supplier van de wereld zijn qua schaliegas. Dus dat was ook de reden waarom ze tegen deze Nord Stream 1 en 2 waren. Mm-hmm. En ik denk bij mezelf van om energiezekerheid te hebben, dien je gewoon betere verstandhouding met elkaar te hebben. Dus eigenlijk om deze oorlog te beëindigen, die je gewoon met Rusland op tafel te zetten en stoppen met die wapensleveranties naar Oekraïne, want dat haalt helemaal niks uit uiteindelijk,
dat
lange termijn.
Voor het bellen, Samir.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Een paar dingen die ik even wil bespreken, Glenn. Van wie is die Nord Stream pijpleiding eigenlijk? Er zit dus een soort bedrijfachtige Nord Stream AG, hè? Dat zit in Zug in Zwitserland. Dat heeft allerlei eigenaren. Gazprom zit erin, allerlei westerse bedrijven zitten erin.
Ja, er zitten geloof ik 5 hoofdbedrijven in, waaronder voor een deel de Nederlandse Gasunie. Ja. Maar het is geloof ik voor percentagegewijs het grootste onderdeel Duits. En daarna even Russisch of Frans, een van de twee. Maar het is dus een consortium van verschillende energiebedrijven. Dat samen heeft gewerkt om dit te bewerkstelligen. En het lijkt me ook normaal. Er zitten natuurlijk weer ook derde belangen achter, als je kijkt naar de exploitatie ervan. En de bedrijven die geld verdienen of geld verdiend hebben aan het leggen of het onderhouden of het monitoren ervan. Ja. Dus het loopt nog wat verder dan alleen maar heel nadrukkelijk Nord Stream AG.
Ja. Amerika, dat is ook door onze bellers meerdere keren genoemd als toch een soort optie. Wat denk jij daarvan? We weten dat die Amerikanen inderdaad geen fan waren van dat Nord Stream 2, onder andere vanwege hun eigen belangen. Is dat een realistische optie?
Nee, ik denk het niet. Het commentaar van Biden komt niet neer op dit zouden we vernietigen, zoals ik wel eens zei. Maar hij zei letterlijk, we'll bring an end to it. Nou, dat kan je op allerlei manieren zien. Of dat sancties zijn vanuit Amerika direct naar Duitsland toe bijvoorbeeld. Daar hebben ze mee gedreigd, daar hebben ze over gehandeld. Ik zie niet in dat op de een of andere manier Amerika zo gek zou zijn om letterlijk explosieven af te laten gaan op zo'n pijpleiding. En dan kunnen we een hoge fantasie en een hoge Netflix-gehalte voor ons hebben over wat allemaal kan en mogelijk is. Maar ik denk ook dat we een beetje moeten oppassen op dis- en misinformatie. We even ons eigen kompas recht moeten houden van wie is hier eigenlijk de tegenstander en wat is het meest waarschijnlijke.
Ja.
Wat ik vooral hoop is dat we hier heel snel met grote deelname zo transparant mogelijk een onderzoek krijgen.
Ja, dat zou...
Het feit dat Amerika daarin offreert, dat zie ik niet als iets duisters. Die hebben juist veel capaciteiten. Mm-hmm. Een van de moeilijkheden met wat er hier gebeurt is dat Europa, NATO voor zover het Europa aangaat, maar ook de Amerikanen zijn vrij zwak in dit gebied van seabed warfare.
Mm-hmm.
De Britten hebben net vorig jaar een nieuw fregat besteld. Dat was omdat ze 2 jaar geleden hebben ontdekt hoe de Russen allerlei kabeltjes zaten te inspecteren en bekijken voor de Ierse kust, de Atlantische kust. Toen bleek dat de Russen een soort moederschepen hadden ontwikkeld en ook moederschepen onder zeeboten hadden ontwikkeld om hun eigen drones onder water in te kunnen zetten. Dat is iets wat de marines van meeste NAVO-landen nauwelijks hebben. Dus we hebben een capaciteitstekort daar.
Ja.
En hopelijk kunnen we met wat berging en ook wat Nederlandse expertise snel leren wat er hier op de bodem van de Oostzee is gebeurd. Maar het zal wel wat vergen. En ik hoop vooral dat het met zoveel mogelijk volgbaar is, dat iedereen er bovenop zit en dat we met z'n allen tot de conclusie kunnen komen voor dat we het wel, dat was het niet, in plaats van dat we weer naar complotten en samenzweringstheorieën gaan.
Ja, als het Rusland was, wat jij het meest aannemelijk acht, is het dan een aanval op NAVO-grondgebied?
Nee, want het zijn internationale wateren. He, dus je zou ook al kunnen hebben dat Denemarken en Zweden gaan zeggen, luister, dit is onze EEZ, onze Exclusive Economic Zone. Hoewel de wetgeving hierover niet duidelijk is en we waarschijnlijk naar het strafhof in Den Haag zouden moeten gaan om te argumenteren van wat zijn onze rechten ten aanzien van acties ondernomen door andere landen of statelijke actoren. Maar ik denk ten eerste dat als wij met z'n allen gaan denken dat het Rusland was, dat Rusland weer met excuses gaan komen van joh, het was een paar dronken zeelieden, of het was een kickforce-man die wat te ver ging, of het was een oefening die misliep, of met andere woorden, we hebben er weer een excuus voor en er is weer een reden om het wat anders te noemen.
Ja, ja, ik geloof dat ook Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken vanochtend nog heeft gezegd van ja, het is gebeurd in een gebied dat volledig onder controle staat van Amerikaanse inlichtingendiensten. Nou ja.
Juist. Bijvoorbeeld.
Wat je daarmee, precies, dat zijn van die berichten waar je op doelt. Joram, dit alles horende, moeten we als een malle al onze leidingen die op zee lopen als het gaat om gas, maar ook als het gaat om elektriciteit, als het gaat om telecom, maar eens extra gaan doorlichten op beveiliging en dergelijke wat jou betreft?
Nou, ik denk dat dat sowieso belangrijk is. Hè? We hebben gewoon oorlog. Nu zijn wij niet zelf daar heel erg een speler in, maar we zijn wel betrokken natuurlijk met wapens leveranties naar Oekraïne. Dus ja, ik denk dat het wel een heel spannende tijd is waar we toch nog even goed moeten kijken. Voelen we ons nog wel veilig? Zijn we nog wel volledig veilig? Maar tegelijkertijd zou ik ook enigszins de rust willen bewaren. Het is natuurlijk heel makkelijk om in de angst te schieten bij zoiets.
Mm-hmm.
En dan ga je toch irrationele dingen doen, denk ik.
Ja, dus?
Dus met een koel hoofd wel kritisch blijven.
Ja. Denk jij er ook zo over, Michiel?
Ja, ik kan me erbij aansluiten. Het risico wat we nu lopen is dat je in Noorwegen nu vandaar voornamelijk al je gas krijgt. En daar heb je een hele lange pijplijn waar eigenlijk het heel moeilijk is om die op dit moment te bewaken met je marine. Dus waar we met elkaar inderdaad voor moeten zorgen is rust. Maar ook echt heel erg goed bewaakzaam zijn op dat dat echt onze laatste energietoestroom is.
Ja, waar
mag ik iets aan toevoegen?
Ja?
Naast het punt, jullie hebben denk ik groot gelijk als we het hebben over rust houden en het normaal en nuchter oppakken. Maar er is één gebied waar eigenlijk nog weinig over gepraat wordt. En dat is als we het hebben over onderzeese infrastructuur. Mm-hmm. Dan heb je het eigenlijk over 3 dingen. 1 is olie en gas, waar iedereen naar zit te kijken. 2 is communicatiekabels, denk ook internet. Maar 3 is tegenwoordig wat heel SPS heet. Submariner of Subsurface Power Cables. Met andere woorden, energiekabels. En dat neemt snel toe, vooral vanwege windparken. Dus ik denk dat het vooral ook interessant wordt om te kijken of iemand gaat proberen iets te ondernemen daar tegen ons.
Mm-hmm.
En
Dan kunnen we het hebben over Noordzee, Baltische Zee, Middellandse Zee. Maar dat dat gewoon even een gebied wordt, vooral nu dat we onze elektriciteit hard nodig hebben, is dat denk ik ook wel een gebied waarop in ieder geval de professionals waakzaam gaan zijn.
Ja, want hoe kan je dat beveiligen? Je kan geen mannetjes in de zee neerzetten om zoveel meter, dus ja.
Nee, maar dat is voornamelijk van lange duur, maar dat je redundante systemen, dus dat ze meer dan 1 of 2 kabels zouden moeten pakken. Je doet je monitoring, doe je uitbreiding aan. Je kunt bepaalde kabels kun je makkelijk begraven. Dus dan maak je het al moeilijker voor mensen om er toegang toe te vinden. Ja, dus er zijn toepassingen, maar veel daarvan zijn voor de wat langere duur.
Ja. Denk jij dus dat we het ooit wel gaan weten wat hier nou precies gebeurd is de afgelopen dagen?
Ik denk dat we in ieder geval 75%, 80% zekerheid zullen hebben. Ja. Ja.
En misschien dat de inlichtingendienst al lang weten, maar nog niet vertellen. Dat kan natuurlijk ook. Oké. Okay. Glenn Schoen, dank. Onafhankelijk terreurdeskundige. Fijn dat je bij ons was. Onze breekijzer vandaag. De sabotage van de Nord Stream-pijpleiding is regelrecht terrorisme. Je kan op Instagram nog de hele dag van je laten horen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ga daarvoor naar BNR Nieuwsradio op Instagram en stem daar. Zo'n 85% is het er nu mee eens. Als je dat getal wil beïnvloeden, kan dat dus nog de hele dag. Zometeen ga ik verder praten met mijn 2 panelleden over eenzaamheid in Nederland. Neemt namelijk steeds grotere vormen aan. En energiebedrijven die verhogen overmorgen gewoon hun tarieven. De ACM heeft zojuist aangekondigd dat ze een onderzoek daarnaar gaan doen naar die tariefverhogingen en dat boetes dreigen. Zometeen bespreek ik het met mijn panel in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Michiel Suiker, de aankomend voorzitter van de JOVD, en Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat begint bij de energiebedrijven, de ACM, Autoriteit Consumenten en Markt, heeft zojuist bekendgemaakt dat ze een onderzoek gaan starten naar energiebedrijven die vanaf komende zaterdag overmorgen dus hun tarieven gaan verhogen. Als blijkt dat die bedrijven zich niet aan de wettelijke termijn van 30 dagen hebben gehouden, dan volgen boetes. Ze hadden een voorbeeldbrief op hun website gezet bij de ACM waar klanten bezwaar konden maken. Het gaat onder meer om Eneco en Greenchoice, die dus niet 30 dagen van tevoren hebben aangegeven dat ze vanaf overmorgen de prijzen gaan verhogen. Die brief is zo'n 250.000 keer gedaan. Download, zegt een woordvoerder van de ACM. Ze gaan dus onderzoek doen. En de autoriteit roept die energieleveranciers ook op om die tarieven niet te verhogen per 1 oktober. Want daarmee overtreden ze dus de wet. Eneco en Greenchoice die waren eigenlijk nog steeds wel voornemens om dat te gaan doen. Ik weet niet of dit nieuwe onderzoek, wat dus net aangekondigd is, daar verandering in gaat brengen. Als je naar dit nieuws kijkt, Michiel, het is toch wel een beetje raar dat die bedrijven zo star dit volhouden. Terwijl zo'n waakhond zegt, het mag niet.
Ja, ik vind het ingewikkeld. Want als je leest wat de branchevereniging voor energie schrijft van Cora van Nieuwenhuizen, die stelt eigenlijk dat termijn helemaal niet in dit geval zo is.
Ja, die zegt, het gaat over de opzegtermijn en het gaat niet over de termijn waarop je een verandering moet doorgeven.
Precies, en dan wordt het weer zo'n wel eens niet eens discussie waarbij we eigenlijk allemaal mensen de schuld willen geven van dingen die ze wel of niet goed doen. Volgens mij is het probleem gewoon dat we nu een oplossing hebben met een energieplafond en dat energieplafond dat gaan we nu invoeren, mm-hmm. Waardoor die tarieven omlaag gaan. Maar omdat dat er nog niet is, lopen we tegen dit probleem aan. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, die plannen moeten juist bekend worden. En dan is dit ook helemaal niet meer een soort van bad guy naar de mensen van de energiebedrijven.
Nee, maar ja, dat energieplafond, dat komt op z'n vroegst 1 januari. En misschien gaan we vanaf 1 november wat voorschotbedragen verlagen. Maar dat is natuurlijk geen oplossing voor dit probleem nu.
Nee, maar het is ook niet aan de energiebedrijven om alle problemen van de burgers op te lossen. Het is aan de overheid om daar een vangnet voor te zijn.
Mm-hmm. In deze tijden zou je dan ook niet moeten zeggen, goh, we zijn toch maar even coulant daarin en veel mensen hebben het moeilijk, dus ja, laten we dan ons maar aan die 30 dagen houden. Ook al zijn we misschien niet helemaal over die wetstekst heen. Nou ja, kom op zeg, even het belang van de klant voor.
Ja, maar ik denk niet dat ze dat zo bedoelt. Want dan veronderstel je een soort wantrouwen richting de energiebedrijven. Dus het is een beetje een soort van tegenstrijden creëren onderling, terwijl die helemaal niet nodig zijn. Volgens mij moeten we gewoon aan oplossen voor de mensen die de energierekening niet kunnen betalen.
Ja, wat vind jij ervan, Joram?
Ja, ik vind het ook nog een beetje vaag. Wel eens niet is inderdaad, mag het dan wel of mag het dan niet? Ik zelf ben ik daar niet zo van. Zelf denk ik, oké, als we dan gewoon kijken naar wat is er nodig, dan is de realiteit gewoon dat er heel veel mensen die financieel heel krap zitten, omdat die energieprijzen zo zijn gestegen. Ja, dan ga ik toch weer even pluggen dat studenten nog steeds geen energietoeslag krijgen. Mm-hmm. Daar heb ik een heel uitgesproken mening over.
Ja, kabinet ook, geloof ik, hè?
Ja, het kabinet heeft daar een uitgesproken mening over die blijkbaar niet in lijn ligt met wat de rechter heeft gezegd. Maar goed.
En wat jij vindt, ja.
En wat ik zeg.
Het gaat zelfs in beroep gaan, geloof ik, hè, tegen een uitspraak.
Ja, er zijn ook een aantal rechtszaken al gestart. Ja. Nee, maar dus voor mij is die vertaalslag vooral heel belangrijk. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen nog meer moeten gaan betalen voor energierekening en dat die mensen goed rond kunnen blijven komen.
Mm-hmm. En zou jij wel zeggen, die energiebedrijven moeten even het voordeel van de twijfel aan klanten geven in dit op dit moment?
Ja, ik vind dat lastig om te zeggen, maar mijn allereerste reactie zou wel zijn dat ik denk, kom op, probeer ook zelf een beetje aan te sluiten bij die leefwereld. Zie jezelf niet in hoe moeilijk het is voor mensen. En is dan het wel zo goed te verantwoorden dat je die prijs omhoog gaat
doen? Ja, als ik daar dan even één ding aan moet aanvullen. Kijk, mocht nou blijken dat deze bedrijven echt in kwade trouw het zouden hebben gedaan, dan mag ik hopen dat al die klanten daar ook weggaan met dat soort bedrijven. Maar die zullen dit echt niet doen omdat ze denken dat ze echt geen moreel kompas hebben of wat er in de samenleving speelt.
Oké.
Okay, ja. Ja, ik moet wel zeggen, we hebben ook een waakhond voor een reden natuurlijk. Hè, om ook dat soort dingen in de gaten te houden.
Ja. Dus die waakhond zegt dus, mag niet, maar die bedrijven zeggen, joh, zoek het lekker uit. Dus ja, wat heb je nou met waakhond? Pas als ze boetes uitdelen, gaat er misschien wat gebeuren. Luister even mij naar Henry Bontebal, Tweede Kamerlid van het CDA, die onder andere over energie gaat. Die zegt, ja, natuurlijk, die ACM, daar hebben wij niks over te zeggen. Maar wij van de politiek, we kunnen vast wel iets loskrijgen.
Dus het is echt aan de ACM om in te grijpen als de regels die zij stellen niet nagevolgd worden. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat de enige politieke druk en toch een boze minister die een stevig gesprek voert met de baas van de ACM, ik denk dat dat kan helpen.
Ja, ik denk trouwens dat hij niet de baas van de ACM bedoelt, maar de baas van de energiebedrijven. Jij zegt ook, Michiel, we moeten snel duidelijkheid krijgen over dat energieplafond, over dat soort maatregelen. Is dat gewoon belangrijker eigenlijk? Moet meneer Bontebal daarvoor ook naar zichzelf kijken?
Ja, nou, ik wil niet helemaal popie jopen doen, maar ik zou bijna zeggen, Rob Jetten, ga je bezighouden met het energieplafond, dan hou je wat minder bezig met constant maar weer bedrijven wijzen op wat ze wel of niet moeten doen. Zorg gewoon voor dat je je eigen zaken goed op orde hebt.
Oké, we gaan het zien. Die bedrijven die riskeren een boete, maar met de winsten die ze nu maken, kunnen ze die misschien wel betalen. Dus ik weet niet of ze heel veel problemen hebben. Andere cijfers deze ochtend van het CBS. Nederlanders zijn steeds eenzamer, blijkt uit enquête. Het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 3 jaar geleden gaf iets meer dan 1/3 van de mensen aan zich een beetje eenzaam of erg eenzaam te voelen. Vorig jaar is dat gestegen naar 43%. Dus van 33 naar 43%. Uit het onderzoek blijkt uiteraard dat de coronacrisis daar een groot aandeel in heeft gehad. Is het iets wat jullie om je heen zien, Joram, eenzaamheid?
Ja, heel heftig. Ja? Een van mijn portefeuilles ook binnen bestuur is studentenwelzijn. Dus zorg hebben voor het welzijn van anderen. Ik schrik heel vaak van de verhalen die ik hoor. En ook wat het uit het onderzoek kwam natuurlijk, is dat we nu ook cijfers hebben dat jongeren vaker eenzaam zijn dan ouderen. Mm-hmm. We hebben vaak het beeld van eenzame ouderen. En die zijn er ook heel veel. Maar ook eenzame jongeren zijn nog steeds wel een onzichtbare groep. Dus het is ook goed dat dat hierin naar voren komt. Maar wel heel heftig. En ik maak me daar ook echt wel zorgen om voor het welzijn van de hele generatie in die zin. Ja.
Vergeef als ik een beetje lomp ben, hoor. Maar hoe komt het dat jongeren vaak eenzaam zijn? Want je zou denken, je kan jezelf toch opzoeken, elkaar toch opzoeken, juist als je jong bent. Waar komt die eenzaamheid vandaan?
Ja, dat vind ik lastig. Ik ben natuurlijk geen wetenschapper op dat vlak. Mijn vermoeden zou zijn dat een heleboel verschillende dingen zijn. Digitalisering, dat je veel eerder in je eigen bubbel zit bijvoorbeeld. Het gevoel van druk die heel erg heerst. Maar ook het gevoel van, word je volledig gezien door de wereld, zeg maar. Of ben je gewoon een nummertje bijvoorbeeld op school. Word je gezien als de persoon die je bent.
Ja. Want social media speelt daar denk ik gewoon een hele grote rol. Je hebt denk ik twee dingen wat je ziet gebeuren. Eén, je hebt een soort van perfecte leefwereld waar je naar kan kijken. Dus je gaat je daar ook soort van altijd minder goed voelen dan wat je daadwerkelijk bent. Hè? Want soms als je de mooiste foto's naar Dubai voorbij ziet komen en je zit daar op je slaapkamer.
Iedereen is altijd op vakantie op Instagram.
En ook bijna altijd in Dubai tegenwoordig. Denk ik wel. Maar het tweede probleem is denk ik ook wel dat doordat we die social media hebben, we juist zouden zeggen dat we elkaar makkelijker kunnen vinden. Maar vroeger, hè, dan nu klink ik echt als een beetje als een oude man. Maar
hoe oud ben je?
Ja, 24.
Ja, precies. Ja, okay, ja.
Toen ging je dan lekker op straat een balletje trappen. En dan was er ook gewoon meer sociaal contact. Maar dan in het echt. In dat opzicht speelt die hele social media op die twee vlakken wel echt een rol in de eenzaamheid. Hoe je ook echt voelt. Hè? Mm-hmm. Daadwerkelijk ook altijd zo is. Dat is dan af te vragen. Want daar insinueerde jij natuurlijk een beetje naar. Van of jongeren nu ook echt daadwerkelijk eenzaam zijn.
Nee, dat niet. niet zozeer, maar ik vraag me oprecht af hoe het kan. Maar dat komt ook misschien als, ja, als je er zelf niet mee te maken hebt, dat je ook niet zo goed kan voorstellen hoe dat dan is of hoe dat komt.
Nou, er is ook wel een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Uh-huh. Je kan ook samen zijn en nog steeds je eenzaam voelen.
Exact. Ja. Nou is er deze week een week tegen eenzaamheid met allerlei evenementen, bijeenkomsten. Je kan afspreken met buren en wijkagenten, geestelijk verzorgers, kookcursussen enzovoorts enzovoorts. Er komt er geloof ik wat geld, een landelijk actieprogramma, één tegen eenzaamheid. Wat helpt voor de jongeren om te doen? Wat moet er gebeuren?
Nou, ik denk dat je moet aansluiten bij de behoeften van de jongeren. En je ziet vaak dat bij dit soort beleidsdingen, dan wordt er geld tegenaan gesmeten en we gaan wel projecten doen. En dan hopen we dat het aansluit. En fingers crossed. En misschien kunnen we volgend jaar wel betere cijfers krijgen. Het gaat juist in gesprek gaan met jongeren. Wat ervaar je? Waar komt dat voor jou vandaan? En hoe kunnen we daar met z'n allen zorg voor dragen?
Corona speelt dus ook een hele grote rol in deze cijfers. We hebben gisteren in de Kamer is er gesproken over corona in het najaar, eventueel nieuwe coronamaatregelen enzovoorts. Ja, Van Dissel vond het allemaal nog niet nodig, gelukkig. En moeten we hier, Michiel, wel meer rekening mee gaan houden als we toch weer oplopende cijfers krijgen? Die hebben we, maar als er ook weer maatregelen en dergelijke voor nodig zijn.
Ja, bedoel je dat de maatregelen of richting jongeren toe?
Maatregelen en ook dus richting jongeren.
Ja, nou ja, als je het hebt over dan maatregelen richting jongeren. Je hebt heel veel varianten die je kan proberen. Of het nu online is, of dat je daadwerkelijk nog een soort van hybride variant probeert te organiseren. Het ingewikkelde is dat het nooit echt zal matchen aan het echte persoonlijke contact. Dus goede maatregelen, ook binnen de JOVD denken we erover na. Ja, die zijn er niet echt altijd optimaal te bedenken. Behalve, en dat vond ik heel erg mooi, wat ik zelf ook in groepschats bij ons voorbij zag komen. Echt mensen die aan elkaar ook gewoon vroegen van, joh, voelen jullie je eens samen daar ook met elkaar het gesprek over voeren. En als ik dan iets zie wat matcht met jongeren, wat jij zegt, hè, je moet naar de behoeftes van jongeren luisteren, dan is dat wel echt iets wat ik heel mooi vind als jongeren dat met elkaar ook kunnen doen.
Ja. Nog schokkender misschien wel, de cijfers ook van deze ochtend. Het aantal jongeren met zelfmoordgedachten is onverminderd hoog. Dat was tijdens de corona-lockdown al het geval, maar sindsdien is dat eigenlijk maar amper afgenomen. Blijkt uit cijfers van het RIVM, ze hebben daar onderzoek aan gedaan. In hun laatste meetronde had 16% van de deelnemers die deelnam aan dat onderzoek, dus jongeren tussen de 12 en de 25 jaar, die had last van dat soort gedachten. En dat is dus maar ietsjes lager dan het was in december vorig jaar. Ook daarvoor geldt. Het is vreselijk.
Ja.
Wat is daarvoor nodig om daar iets tegen te doen? Het zijn enorme 16%. Ja. Echt bizar.
Ja. Probeer dat maar eens te bevatten inderdaad.
Nou ja. Ook daarvoor geldt, als je niet dat soort gedachten hebt, dan kan je er niet zoveel bij voorstellen misschien. Maar
nee.
Is het eigenlijk een beetje niet het verlengen van hetzelfde probleem, maar op hetzelfde gebied een probleem?
Ja, en ik denk dat eenzaamheid daar ook een rol speelt. Preventie is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel daarin. En tegelijkertijd zien we dat er gewoon enorme tekorten zijn in de GGZ. Ik hoorde laatst een verhaal dat studentpsychologen bijvoorbeeld enorm druk hebben momenteel, omdat zij worden aangesproken om de tekorten in de GGZ op te lossen. Dus het is twee kanten. Natuurlijk de preventieve kant, dat we gewoon een cultuur hebben waar we met elkaar over kunnen hebben bijvoorbeeld. Maar ook dat we goed voor elkaar kunnen zorgen als het echt al goed mis is.
Ja, nou ja, er is natuurlijk 113 zelfmoordpreventie. Een onderzoeker daar die zegt dat er eigenlijk toch ook wel allerlei mogelijkheden zijn om dit toch te gaan doen voor de zorg, voor scholen, voor schuldhulpverlening. En bij 113 kan je dus ook zelf terecht, mocht je daarmee te maken hebben met dit soort gedachten.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Kijken naar wat jullie zelf opviel in het nieuws vandaag, afgelopen dagen. En ik wil beginnen bij Michiel. Jij sluit aan bij dat we eigenlijk het eerste half uur het over hadden over gas. Ja. En we hebben inmiddels vernomen van staatssecretaris Velbrief dat we Groningen op de waakvlam gaan zetten. Maar jij wil toch nog maar eens een pleidooi doen om dat toch maar te heropenen?
Waarom? Ja, wat je zegt inderdaad is, we hebben op dit moment straks, stel Noorwegen valt ook nog weg met die pijpleiding, hebben we een kort aan gas en energie. En dat is heel problematisch. Mm-hmm. En mochten we ooit zover komen, en volgens mij is er ooit wel eens een enquête in Groningen overgehouden. En zijn Groningers ook helemaal niet zo star zoals het misschien altijd altijd wordt gezegd dat ze zijn. Maar dan moeten we inderdaad met elkaar een plan gaan maken van wat gaan we nu doen op het moment dat we toch echt naar Groningen toe moeten gaan. En niet dat we weer zo op het laatste moment weer opnieuw moeten gaan bedenken wat gaan we nu doen. En dat moet je ook doen. Kijk, uiteindelijk heeft iedereen in Nederland daar profijt van als het zover is. Dus uiteindelijk moeten we ook als heel Nederland daarvoor dan ook weer compenseren. En moeten we ook voor zorgen dat de Groningers die bijvoorbeeld schade aan een huis hebben, op een of andere manier, en daar moet je met elkaar over discussiëren, of gecompenseerd worden door geld, of bij wijze van een nieuw huis zouden geven. Dat maakt mij niet uit, maar voer nou elkaar nu dat gesprek. Ga niet, zoals we vanmiddag gaan doen, debatteren over fatsoensnormen in de Tweede Kamer, maar ga nou eens gewoon echt regeren.
Ja, ik geloof dat de Velbrief zegt van het is nog steeds het allerlaatste geval. Bijvoorbeeld als huishoudens of ziekenhuizen daadwerkelijk in de kou komen te zitten omdat er gewoon geen gas is, dan eventueel wel, maar niet als de prijs verder stijgt. Al dat soort effecten allemaal niet. Wat vind je daarvan?
Daar kan ik me volledig in vinden. Okay. Het moet de laatste oplossing zijn.
Maar maak die plannen wel alvast dus.
Maak die plannen alvast en ga eens een keer vooruit denken.
Ja, zorg dat dat plan klaar ligt, want nu ligt er niks.
Ik heb in ieder geval niks vernomen. En ik heb in ieder geval, zou ik daar heel graag de Groningers ook bij betrokken zien worden. Mm-hmm. Die heb ik in ieder geval sowieso vernomen dat die er nog niks van hebben gehoord.
Nee. Zou je dan zeggen, geef al die mensen een miljoen en op zo'n manier dat we dat eindelijk eens goed gaan aanpakken?
Het is een beetje plat, maar als je het zo wil zeggen, dan doen we het op die manier. Maar ja, het zorgt in ieder geval voor een oplossing.
Ja. Oké. Okay. Joram, we willen het hebben over het tekort aan mbo-vakkrachten en doorstroming van vmbo'ers naar de HAVO.
Ja, ja, dat is de laatste tijd veel vaker een onderwerp van gesprek geweest. Hè. Hoe kijken we naar het mbo? Wat, vinden we dat wel belangrijk? Of zeggen we dat vooral? En zien we die krimp enorm toenemen? Ik kwam een opiniestuk tegen wat denk ik wel een interessant perspectief bood. Want we hebben het vaak over, ja, waarderen we die vakkrachten wel? Mm-hmm. Ja, vinden we dat wel belangrijk als maatschappij? En het perspectief wat hierin werd geboden is, oké, maar als we naar de opvoeding kijken en jouw kind krijgt een VMBO-resultaat op de CITO-score. Yeah. Hoe gaan we daar als ouders mee om? Zijn we daar blij mee? Of willen we juist iemand faciliteren om te zeggen, oh ja, maar je kan daarna ook nog de HAVO als je goed je best doet. En verhalen van scholieren die zeggen, ja, ik ben de enige in mijn klas met een VMBO-advies. Ik ben de domste.
Ja. Yeah.
Daar moeten we echt van af. Dus ik vond het wel interessant om ook naar die opvoeding te kijken. En hoe gaan we daar met z'n allen ook in de dagelijkse praktijk mee om?
Mm-hmm. En nu vind je het vooral veel blabla dat we het allemaal zeggen. Waarderen en dergelijke. Maar precies, in de praktijk verandert het niet zoveel. Dus.
Ja, je ziet in de praktijk dat er gewoon nog steeds heel veel kinderen ook teleurgesteld zijn in zichzelf. Dat ze dom zouden zijn als ze VMBO krijgen.
Ja.
Terwijl dat vaak de MBO-sectoren, daar hebben we keihard mensen nodig. Er zijn soms de inkomens hoger dan mensen die HBO of
VMBO. Ik wou dat zeggen, want die waarderen is er op zich wel. Als, ja, je, als jij begint als, weet ik veel, loodgieter nu, je kan er goud geld mee verdienen.
Ja, maar als dat niet in je cultuur zit en je voelt je niet gewaardeerd, dan voel je niet uitgenodigd om dat te gaan doen.
Ja.
En dat zouden we echt ons te boven moeten zetten. En die mensen hebben keihard nodig. Dus ja, Alsjeblieft, mensen, ga dat doen.
Ja, wat kan er gebeuren om dat imago daadwerkelijk op te vijzelen?
Ja, ik denk dat een heel ingewikkelde is. Minister Dijkgraaf die zei laatst al heel mooi, we moeten meer naar een waaier gaan. Hè. We hebben nu een soort piramide met onderaan mbo en bovenaan hebben we het WO. En we moeten veel meer naar een waaier, dus het heeft allemaal zijn eigen waarde. Iedereen moet het ook zo kunnen zien dat die waarden er zijn. Maar ik denk dat dit soort gesprekken voeren met, oké, maar hoe gaan we met onze kinderen om op school als ze zo'n advies halen? Dat moeten we echt wel veel meer doen met elkaar.
Ja, en misschien ook weer klassieke overheidscampagnes of iets dergelijks. Dat je kan er ook misschien mee helpen.
Ja, en meer, denk ik. Ja.
En meer, ja oké. Okay. We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Onder andere trending is Porsche. En het is vanwege de beursgang van dat bedrijf. Het is niet zomaar een beursgang, de grootste in 20 jaar. Volkswagen Groep denkt 10 miljard euro op te halen met de beursgang. Vlak na opening koerst het aandeel 2% hoger al. Ook trending is hashtag coronapas. De cijfers lopen iets op en daarmee start weer die discussie. Moet die pas terugkomen of niet? Er is oneenigheid, eigenlijk overal. In de Kamer, in het kabinet, bij VNO-NCW enzovoorts. En trending, daar wil ik het even uitgebreider met jullie over hebben, is hashtag Ariep. Er is een onderzoek gestart naar oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Ze wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Maar ze moest dat zelf vernemen, dat onderzoek, via NRC. De huidige Tweede Kamervoorzitter, Vera Bergkamp, die zei dus rond kort over 10 dit daarover.
Het presidium unaniem heeft gisteren gekozen, en dat valt ons zwaar, hè? Dit is echt niet iets wat je heel makkelijk doet. Op basis ook van advies van de landsadvocaat besloten tot een extern onafhankelijk onderzoek.
Ja, dat wordt dus Bergkamp. Het debat dat nu gaande is gaat over heel iets anders, namelijk de orde in de Tweede Kamer en wat er moet gebeuren als daar bedreigingen worden geuit. Maar er was ook aan het begin gelijk een punt van orde van onder andere de SP en de PvdA. Die willen dat Bergkamp aangifte gaat doen vanwege het lek naar dat onderzoek naar mevrouw Ariep. Michiel, als het presidium gisteren iets besluit, dat lekt gisteravond uit naar NRC. Waar kan dat lek dan vandaan komen, denk jij?
Ja, dan komen we bijna in de complottheorie. Maar je kan bijna niet zeggen dat het toeval is, om het zo te zeggen. En wat het een beetje weer symboliseert voor de Tweede Kamer is dat ze een ongelofelijke chaos van maken. Dat weer draait over de Tweede Kamer en niet over wat er in het land zichzelf afspeelt. En eigenlijk ook wel gewoon een beetje een verdrietige bedoeling. Want het gaat uiteindelijk over iets wat eigenlijk heel vervelend en ook over hele kwetsbare momenten gaat. En waar ook iemand anders eigenlijk weer in een kwaad daglicht wordt gesteld. Dat hebben we natuurlijk ook eerder gezien, natuurlijk met Gundogan en dergelijke personages. En het vervelende daaraan is dat bij dit soort dingen moet je heel voorzichtig zijn. Want wat je er ook wat ook de uitkomst gaat zijn, uiteindelijk wordt iemand altijd in een kwaad daglicht afgeschilderd. En dan heb je de rest van je leven of politieke carrière nog last van.
Ja, en ik geloof dat Ariep het heeft over dolk in de rug en dat ze voor de bus is gegooid en dergelijke. Snap jij dat ze dat zo ervaart?
Ja, ik herken me ook wel enigszins in wat jij zegt, Michiel. Maar ik kan me voorstellen dat als er een onderzoek wordt gedaan naar de sociale veiligheid die je uitstraalt, en je moet dat vernemen via de krant, dat echt wel heel pijnlijk aankomt. En kijk, weet je, los of het nou waar is of niet, dat kunnen wij heel leuk over gaan speculeren, maar dat moet blijken uit dat onderzoek natuurlijk. Ja. Het is niet prettig. Ik denk absoluut dat je niet lekker wakker wordt daarmee.
Nee.
En ik vind het, wat jij denk ik heel goed zei, Michiel, ik vind het heel heftig dat we weer dan terugkomen in die hele cultuur van, oh ja, dat lekt dan weer. En dan gaat het vooral heel erg veel over de Kamer. In plaats van wat je zegt, wat er in het land afspeelt. Dus goede omschrijving.
Ik vond SP-Kamerlid Leijten wel interessant. Die zei rond 9:15, er is dus een lek in ieder geval. Een collega wordt aangevallen. En dan hoort de voorzitter op te staan en te zeggen, ik bescherm het gezicht van de Kamer, ook de normen en waarden. En dat betekent dus volgens Leijten dat je niet lekt. En dus zei ze, je moet aangifte doen. Uitgezocht moet worden wie dit gelekt heeft. Ben je het daarmee eens?
Ja, ik moet heel erg zeggen, het is wel weer, het schildert Vera Bergkamp in ieder geval opnieuw en opnieuw slecht af, moet ik zeggen. Iemand die echt totaal niet staat voor de Kamer, vind ik. En ook totaal geen natuurlijk leiderschap heeft. Dus volgens mij is de volgende discussie die op een gegeven moment echt met elkaar moet gaan voeren, is wie wordt nou de voorzitter van jouw Kamer? En moeten we daar niet een type neerzetten die dat echt goed kan? En dan ga ik in ieder geval even zeggen wie ik dan denk voordat je het vraagt.
Even aandacht, welke partij zou het zijn? Ja, kom maar.
Martin Bosma van de PVV.
Oh, oké.
Ja, nee, ik vind hem echt, hij heeft natuurlijk leiderschap. Hij kan ook heel erg goed die onafhankelijkheid waarborgen. En ik geloof echt dat je iemand nodig hebt die ook buiten de regeringspartijen zit. Niet zoals het met Vera Bergkamp is gegaan, dat het een soort handjeklap bijna is geweest. Maar dat je gewoon eens echt even iemand neerzet die onafhankelijkheid te laten zien en dat mag gaan over het inhoudelijke debat, waar niet altijd het gaat over het belang van de regering.
Ja, als plaatsvervanger heeft hij ook altijd oogst hij veel lof altijd als hij dat doet. Dan wordt er dus nu gesproken in de Kamer wederom over, ik zei het al, de orde en de aanpassingen als het gaat om bedreigingen en dergelijke. Een voorstel van de leden Paternotte en Segers, die zeggen, bij bedreigingen, daar moeten we iets tegen optreden. Nou, er zijn allerlei voorbeelden te bedenken. Maar een bedreiging, wat voor jou een bedreiging is dat voor mij weer niet. Dus het is weer een lekker gevalletje navelstagen en we babbelen over onszelf, Joram.
Ja, het is een ingewikkelde. Wat ik ook wil benoemen is dat ik het idee heb dat dit 40, 50 jaar geleden totaal niet in deze mate aan de orde was. Dus daar moeten we ook gewoon naar kijken. Hoe komt het dat het debat zo gepolariseerd is dat we regeltjes moeten toevoegen over, we gaan elkaar niet bedreigen in het politieke debat. Ik denk, dient dit het doel? Ja, dan moet je het zeker doen. Mm-hmm. Ik vraag me af, als je dit gaat toevoegen, of dat heel veel in de praktijk daadwerkelijk gaat veranderen.
Wat denk jij, Michiel?
Ik denk dat het hele problematiek meer zit in sterk voorzitterschap en dat we eerder nog op zoek kunnen gaan naar het inperken van sprekerstijd dan het ook echt afschaffen. Want uiteindelijk is het gewoon armoe dat we met elkaar niet in orde kunnen bewaren.
Hoe lang geef jij Vera Bergkamp?
Daar ga ik helaas niet over, maar als je het aan mij zou vragen, 4 maandjes.
Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Ik heb de voorspelling opgeschreven. Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En die voorspelling die kwam van Michiel Suiker. Hij is vanaf volgende week zondag, geloof ik, hè?
Ja.
Voorzitter van de JOVD. Morgen is BNR Breekt er weer. Dan met Conor Clerks. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Of gewoon lekker je radio aan laten staan. Nou, dat moet je sowieso doen. En dan hoor je over een paar minuten hier het zoete stemgeluid van Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot morgen.
Bij
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.